Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese reeks over de 10 geboden.
Om te klasseren, kunnen we zeggen dat de deugd van de kuisheid behoort tot het domein van een bredere deugd, een kardinale deugd, die heet de matigheid. Want de matigheid is de deugd die ons helpt om een maat te leggen op alles wat wij doen in verband met het genot, met de aantrekkingskracht van aangename dingen. Wel, iemand die die matigheid heeft, weet dat hij daar een bepaalde maat op moet zetten. Wel, de kuisheid is de matigheid op gebied van de seksualiteit. Dat betekent dus dat ons verstand ergens toegang moet krijgen tot de maat. Wat is het criterium van goedheid op gebied van seksualiteit? We moeten ook weten dat die zelfbeheersing een zaak van lange adem is. We moeten nooit denken dat men die eens voor altijd kan verwerven, dat het allemaal onder de knie is. In elke levensfase moeten de mensen zich inspannen, en niet alleen maar in de jeugd. Ook bij meer gevorderde leeftijd moeten de mensen zien dat ze nog altijd de nodige inspanning doen om die deugd te blijven verwerven. Nooit mag men zeggen, dat is niet meer van mijn leeftijd of hier hoef ik niks meer te vrezen. Het kan zijn dat het op een bepaald moment van het leven wat meer moeite kost. Bijvoorbeeld, de jeugd heeft meer energie in de inspanning om de deugd goed te beleven, kan groter zijn in die periode. De kuisheid kent bovendien bepaalde groeiwetten die verlopen via fases, zegt de Catechismus van de Katholieke Kerk. Een deugdzame en kuise mens moet zichzelf dag in dag uit vormen door middel van talrijke herhaalde en vrije keuze. Zo leert hij het zedelijk goede kennen, beminnen en beoefenen volgens de verschillende fasen van hun groeiproces. De kuisheid is weliswaar een persoonlijke zaak, maar vraagt ook een culturele inspanning. Want een persoon is nooit helemaal alleen. In de maatschappij beïnvloedt ons en we beïnvloeden de maatschappij. Dus er is ook een bepaald kader nodig. Dat betekent dat de kuisheid eerbied veronderstelt voor de rechten van de persoon. We hebben bijvoorbeeld recht op informatie en opvoeding die beantwoordt aan onze morele en geestelijke dimensies. Ik geef een voorbeeld. De openbare zeden zijn een voorwaarde die men mag eisen van de samenleving om die deugd goed te kunnen beleven. Ten slotte mag dit ook gezegd worden, het is waar dat de kuisheid een morele deugd is, en zelfs ongelovige mensen zien er soms het nut van in, maar de kuisheid is ook een gave van God. Het is dus een genade. En het draagt vruchten in de mate dat we ons ook geestelijk oefenen op dat punt. De Heilige Geest geeft aan hen die door het water van het doopsel herboren werden de genade om de zijweg van Christus na te volgen. Laat ons een beetje kijken hoe positief die seksualiteit is, want de kuisheid helpt ons om die zelfgave van ons volledig te maken. Inderdaad, liefde, wat is liefde? Dat is het volgende beginsel van alle deugden. Het is onder invloed van de liefde dat wij bijvoorbeeld de kuisheid willen beleven. De liefde is de leerschool van de zelfgave van de persoon. Iemand die bemint wil zich geven, wil de kuisheid beantwoord aan diezelfde logica van ik wil mij geven. Zelfbeheersing is niet zomaar een inspanning om te zeggen ik ben de beste. Zelfbeheersing is in de eerste plaats het vermogen om zichzelf te geven. Daarom zegt de catechisme van de katholieke kerk, wie de kuisheid beoefent, wordt daardoor voor zijn naaste een getuige van de trouw en de tederheid van God. Hier speelt ook vriendschap een grote rol. De deugd van de kuisheid komt tot bloei in de vriendschap. Wij moeten leren een persoon te zien niet als een voorwerp, maar als een persoon die we moeten eerbiedigen. Christus heeft zichzelf verklaard als onze vriend en heeft ons ook als vrienden uitgeroepen. Wie de kuisheid beleeft, is ook in staat om een goede vriend te zijn van zijn vrienden. Vriendschap kan groeien tussen personen van hetzelfde of van verschillend geslacht. Het is een weldaad voor allen. Het is goed dat er vriendschap ontstaat tussen mensen. De kuisheid kan op verschillende manieren beleefd worden, binnen het huwelijk en buiten het huwelijk. Door jonge mensen, door volwassenen, door oudere mensen. Elke gedoopte is geroepen tot kuisheid. De christen is bekleed met Christus, zegt Paulus. En Christus is ook het voorbeeld bij uitstek van kuisheid. Alle gelovigen die geroepen zijn om volgens het christelijk leven te leven, moeten hun inspiratie vinden bij Jezus. Wel, Jezus heeft de celibataire levensstaat geheiligd. Voor sommige mensen is dat het huwelijk, maar voor andere mensen zijn ze zelfs geroepen om heel hun leven te blijven in maagdelijkheid of godgewijd celibaat. En dat is eigenlijk een uitmuntende wijze om zich gemakkelijker en met een onverdeeld hart aan God te geven. Dat is iets dat niet iedereen begrijpt. Je moet een roeping daarvoor hebben. Maar de mensen die die roeping hebben en er blij mee zijn, en dat zijn er veel, wel, die kunnen dat heel mooi uitleggen. En wie die roeping niet heeft, dat hij God dankt dat hij een andere roeping heeft. Gehuwden bijvoorbeeld zijn geroepen om ook de kuisheid te beleven, die heet dan echtelijke kuisheid. De ongehuwden beoefenen de kuisheid in de onthouding. Dus wie niet getrouwd is, moet op het gebied van de seksualiteit zich maagdelijk gedragen. De catechisme van de katholieke kerk ziet het als, en dat is het gevolg van wat we zojuist hebben gezegd, drie vormen van de deugd van de kuisheid. De eerste is de kuisheid van de echtgenoten. De tweede vorm is die van het weduwschap. En de derde die van de maagdelijkheid. Wat moeten we zeggen nu van de verloofden? Het zijn mensen dus die binnenkort gaan trouwen, maar nog niet getrouwd zijn. Wel, ze moeten de kuisheid, ik ga het heel eenvoudig zeggen, zodat ik zo duidelijk ben, maar we moeten kiezen voor de korte pij, nietwaar? De verloofden zijn ertoe geroepen de kuisheid in onthouding te beoefenen. Zij moeten deze proeftijd van hun liefde zien als een periode waarin ze leren voor elkaar respect op te brengen en elkaar trouw te blijven in de hoop dat ze elkaar van God zullen ontvangen. De uitingen van tederheid die specifiek zijn voor de huwelijksliefde, zullen ze bewaren voor de periode van het huwelijk. Ze zullen elkaar helpen om te groeien in kuisheid. Er kunnen natuurlijk uitingen zijn van genegenheid, maar niet dezelfde als bij gehuwde personen. En dat is het mooiste. En wij, die veel mensen hebben voorbereid tot het huwelijk, kunnen ervan getuigen dat wanneer de mensen dat goed beleven, dat het hun heel gelukkig en vreugdevol maakt, dat ze echt mogen spreken van een schone liefde. Nu minder schoon, wat zijn de zonden tegen de kuisheid? Dit is minder aangenaam, maar we moeten ook vermijden dat we naïef zijn, dus ga ik spreken over de zonde tegen de kuisheid. Wel, de onkuisheid is een ongeregelde begeerte of een ongeordend plezier in het geslachtelijk genot. Geslachtelijk genot, zegt de kerk, is moreel ongeordend wanneer men het los van de doeleinden van voortplanting en vereniging omwille van zichzelf zoekt. Hier moeten we bijvoorbeeld vermelden masturbatie of zelfbevrediging, de vrijwillige prikkeling van de geslachtsorganen, met de bedoeling daardoor een seksueel genot te ervaren. Hier citeer ik wat de kerk zegt. Zowel het kerkelijk leergezag als de morele zin van de gelovigen hebben in de lijn van een constante traditie zonder aarzelen bevestigd dat masturbatie een intrinsiek en ernstig ongeordende handeling is. Ik citeer verder. Helemaal afgezien van het motief is het opzettelijk gebruik van de geslachtelijke vermogens buiten de gewone huwelijksrelaties om in strijd met de finaliteit ervan. Ik weet dat dit vertellen in onze tijd een beetje achterhaald blijkt te zijn, maar beseffen wij goed dat het al eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen is dat de mensen zeggen, och, die moraal is niet meer van onze tijd. Ik denk dat niet meer van onze tijd is daarover te zeuren, want het is al zo lang dat de mensen klagen over het feit, oh, maar dat is toch veeleisend. We moeten niet bang zijn om tegen de stroom in te gaan, want Jezus heeft ons beloofd dat deze manier eigenlijk de beste manier is. Nu, hoe kunnen we oordelen voor onszelf hoe zwaar dat wij gezondigd hebben, bijvoorbeeld als wij willen biechten, of wanneer we mensen begeleiden naar de bekering? Wel, we moeten rekening houden dat de affectieve onvolwassenheid, de macht van de gewoontes, een toestand van angst of andere psychische of sociale factoren, de morele schuld van zo'n daad kunnen verminderen, of zelfs tot een minimum beperken, maar nooit volledig uitschakelen uiteraard. Dus laat ons niet te snel oordelen wanneer we iets zien gebeuren. We moeten weten dat bepaalde mensen door externe factoren soms minder verantwoordelijk zijn.
Oh,
Wat verstaat men onder ontucht? Wel, ontucht is, gaat verder dan de zelfbevrediging, want er zijn al twee personen bij betrokken. Wel, dat is de lichamelijke vereniging van een man en een vrouw die niet met elkaar gehuwd zijn. Ontucht is ernstig in strijd met de waarde van de persoon en met de menselijke seksualiteit. Bovendien is het ook een zonde tegen de liefde wanneer een persoon de andere meetrekt in de zonde, dan is er ergernis. En dus is er nog veel erger wanneer de andere persoon die meegetrokken is, jonger is. Of erger nog, onvolwassen. Een andere plaag is pornografie. Dat houdt in dat seksuele handelingen, dus aan de intimiteit van de partners onttrokken wordt, om die wel bewust aan buitenstaanders te vertonen. Om ze, voor allerlei motieven. Wel, dat is ook een zonde tegen de kuisheid. Het gaat in tegen de aard van de huwelijksdaad als intieme gave van de echtgenoten aan elkaar. Bovendien pleegt de pornografie ernstig inbreuk op de waardigheid van degene die er zich toe lenen, acteurs, handelaars, publiek, omdat de een voor de ander het voorwerp wordt van oppervlakkig genot en van ongeoorloofd winstbejacht. Zij dompelt bovendien, zegt de catechisme van de katholieke kerk, de betrokkenen in de illusie van een schijnwereld, een soort kunstmatige paradijs. En daarom is het een zwaar kwaad. Het werkt zelfs verslavend. En daar moet de burgerlijke overheid de productie en de verspreiding van pornografisch materiaal verhinderen. Hoe en wat en wanneer, dat is niet aan de kerk om het te zeggen. Maar de kerk herinnert gewoon dat wij de plicht hebben en nou wie betrokken is met de technologieën van verspreiding van beelden en audiovisueel materiaal, moet weten dat die ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft op dat punt. Bijvoorbeeld scholen moeten ervoor zorgen dat de kinderen die via internet of andere manieren aan beeldmateriaal of audiovisuele middelen kan komen, dat ze niet in contact worden gesteld met pornografie, want dat gaat het geweten van de persoon die het mogelijk heeft gemaakt belaten. Want dat brengt schade. Prostitutie, dat is ook een inbreuk op de waardigheid van de persoon, niet alleen maar aan degene die zich eraan overgeeft, en daardoor gereduceerd wordt tot een lustobject, maar wie ervoor betaalt, zondigt zwaar tegen zichzelf. Hij schendt de kuisheid, waartoe zijn doopsel hem verplicht, en het bezoedelt zijn lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is. De prostitutie is werkelijk een sociale plaag. Ze betreft helaas gewoonlijk vrouwen, maar kunnen ook mannen, kinderen of jonge volwassenen zijn. In dit laatste geval, kinderen of jongere volwassenen, komt er nog een zonde van ergernis bij. Men is een steen des aanstoots voor die jonge mensen die zich veel minder kunnen weren tegen dergelijke immorele praktijken. We moeten begrip hebben dat bepaalde mensen, ook al hebben ze een zware zonde begaan, door armoede, chantage, sociale druk, dat kan soms de toerekenbaarheid van de fout verminderen. Dus we moeten niet neerkijken naar mensen die daarmee het slachtoffer zijn in alle betekenissen van het woord. Ze willen geld verdienen of ze moeten geld verdienen, maar ze zondigen tegelijkertijd, soms zijn ze ook niet helemaal vrij. Wat moeten we denken van verkrachting? Dat is met geweld inbreuk maken op de seksuele intimiteit van een persoon. Dat is een aantasting van de rechtvaardigheid en van de liefde. Verkrachting betekent een zeer ernstige aantasting van het recht van iedere mens op respect, vrijheid en fysieke en morele integriteit. En ze brengt schade. teweeg het slachtoffer, kan daardoor levenslang getekend worden. Nog ernstiger is de verkrachting die door de ouders of verwanten, in het geval van incest, of door opvoeders wordt bedreven tegenover kinderen die hun zijn toevertrouwd. Men beseft beter en beter hoe nefast dit is. Er is een tijdperk geweest, ik denk de naïeve jaren 60 van vorige eeuw, waarin bepaalde mensen niet hebben ingezien hoe schadelijk het was om kinderen bijvoorbeeld bloot te stellen aan dergelijke dingen. Kuisheid en homoseksualiteit. Je moet weten dat de kerk heel streng is met de heteroseksuelen. Dat is alles wat we tot nu toe hebben gezien. We hebben gezien dat dat niet min is. Maar de kerk heeft ook een oordeel voor de homoseksuele daden. En hier ga ik heel voorzichtig zijn, want we moeten altijd het verschil maken tussen een persoon en de daden van die persoon. De kerk houdt van de zondaar, maar houdt niet van de zonde. Dus alles wat ik hier zal zeggen, gaat over daden die we niet mogen doen omdat ze ons niet gelukkig maken. Maar het gaat niet over mensen veroordelen. Dat komt alleen maar God toe. Dus onder homoseksualiteit verstaat men de betrekkingen tussen mannen of tussen vrouwen die zich seksueel exclusief of overwegend aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Homoseksualiteit kent door de eeuwen heen en binnen de veelheid van culturen verschillende verschijningsvormen. Men kent de psychische oorsprong van de homoseksualiteit niet zo goed. Wat we wel kunnen zeggen, en daardoor steunen op de Heilige Schrift, dat deze betrekkingen voorgesteld worden als een ernstige ontaarding. En de overlevering heeft steeds verklaard dat homoseksuele daden intrinsiek ongeordend zijn. Ik zeg niet meer, ik zeg niet minder. Dit is wat er staat in de catechismus van de Katholieke Kerk. En dat is een compilatie van heel wat teksten van bevoegde instanties van de kerk, in dit geval ook de Congregatie voor het Geloof, met haar verklaring persona humana. Dus de homoseksuele daden zijn in strijd met de natuurwet. En dat is eigenlijk ook logisch, want indien masturbatie in strijd is met de natuurwet, het feit dat men dat met twee begaat, moet ook zondig zijn. Anders moet het andere ook gaan afschaffen. En uiteindelijk gaan we niks meer over hebben. En het is niet omdat we gezegd hebben dat het geen zonde is, dat het ook zo verandert in de realiteit. Het blijft een zonde. Wat we er ook van verklaren of zeggen, dat is gewoon zo in de schepping. Homoseksuele handelingen, bovendien sluiten de seksualiteit af voor de gave van het leven. Ze komen niet voort uit een ware affectieve en seksuele complementariteit die gevraagd is in de heteroseksuele relaties. Dan kunnen ze in geen geval, zegt de catechismus van de Katholieke Kerk, goedgekeurd worden. Het probleem is dat bij een niet gering aantal mannen en vrouwen de homoseksuele neiging diep geworteld is. Men zegt niet in de catechismus van de Katholieke Kerk dat het aangeboren is, omdat die mening ten eerste niet door iedereen gedeeld is en misschien ook niet te bewijzen is. We moeten nog een beetje wachten tot meer onderzoek wordt gedaan, maar tot nu toe kunnen we daar niks met zekerheid over zeggen. Wanneer een persoon een objectief ongeordende neiging heeft, wel, dat is voor die persoon een beproeving. En dan moeten we die mensen met respect, begrip en fijngevoeligheid behandelen. Ik heb nog eens gezegd in het begin, men moet de zondaar beminnen en de zonde afkeuren. Maar nooit of te nooit heeft Christus gevraagd dat wij de zondaar zouden haten. Homobashing bijvoorbeeld is onchristelijk. Wat de mensen ook mogen zeggen, dat hoort niet tot het christelijk geloof. Dus we moeten personen die die neiging hebben, behandelen met, ik zeg het nog eens, en ik citeer uit de catechisme van de katholieke kerk, met respect, begrip en fijngevoeligheid. Men moet bijvoorbeeld ieder vorm van onrechtmatige discriminatie vermijden. Een persoon mag niet gediscrimineerd worden op die basis. Pas op, er zijn ook plichten om de openbare zeden te verdedigen. En als bepaalde personen zondigen tegen die openbare zeden, mogen die wel aangepakt worden. Maar het feit dat men die neiging heeft op zichzelf mag niet leiden tot discriminatie. Ook deze mensen, zoals alle kinderen van God, zijn geroepen om in hun leven de wil van God te volbrengen. En als ze christen zijn, de problemen die zij als gevolg van hun instelling ondervinden, ze moeten dat verenigen met het kruisoffer van de Heer. Elk huisje heeft zijn kruisje, elke vorm van leven heeft zijn moeilijke kanten. Wel, homoseksuele mensen, zegt de catechisme van de katholieke kerk, zijn tot kuisheid geroepen. En ze moeten, evenals de heteroseksuelen, de deugd van de zelfbeheersing ontwikkelen. En dat gaat hen leiden tot innerlijke vrijheid. Misschien zal de steun nodig zijn van belangeloze vrienden, van geestelijke en vriendschappelijke begeleiding, gebed, de genade van de sacramenten. De mensen moeten, wat hun toestand ook is, geleidelijk en standvastig voortgaan op de weg van de christelijke volmaaktheid.
Keep the gospel faithful.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.